Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padoné.
Moleculair bioloog en kankeronderzoeker Hetty Helsmoortel heeft een missie. Wetenschap dicht bij de mensen brengen. En daar zijn alle trucken van de voorgoed voor. Van boeken over theater tot een heus festival. Wetenschap moet dansen en zingen, zo lijkt het wel. CRISPR noemt Hetty de uitvinding van de eeuw. Stukjes DNA knippen en plakken om een maakbare mens samen te stellen. Of grote ziektes de wereld uithelpen. Nooit nog corona dus. Daar zit muziek in. Dag Hetty Helsmoortel. Zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit, denk ik, 3/4 richting de top.
Voor 3/4?
Ja.
En dat andere kwart, waar zit dat? Waar hangt dat?
Dat hangt in het feit dat dit wel voor mij een fantastisch jaar zou geworden zijn, maar dat de coronacrisis toch een aantal van mijn projecten verhindert of in een sterk andere vorm heeft gegoten. En ik denk dat dat kwartje daar zit.
En wat hadden we dan van jou mogen zien en verwachten?
Wel, ik ben 1 maart ben ik gestopt als kankeronderzoeker aan de Universiteit van Gent. Ben ik volledig zelfstandig geworden, zelfstandig wetenschapscommunicator. Ik had de 3e editie van mijn wetenschapsfestival. Dat ging het grootste en het mooiste en het fermste tot nu toe geworden zijn. Ik had een heel wat lezingen rond mijn boek gepland staan, die natuurlijk ook allemaal afgelast zijn. En ik schrijf nu aan een jaaroverzicht, een soort eindejaarsconferentie over wetenschap. Wat moeten we onthouden uit 2020? En goed, dat is verkocht aan een aantal culturele centra. Dat ging in een iets andere vorm gebeurd zijn zonder corona, maar nu beperktere publieken. Dus vandaar dat kwartje, dat zit daar voor mij.
Maar je weet, je bent niet alleen, hè?
Absoluut.
We lijden allemaal.
Absoluut. Ik ben eigenlijk heel blij met wat ik wel nog allemaal kan doen. Dus
Mooi. Hetty, jij wil wetenschap en eigenlijk doen dansen.
Mm-hmm.
Doen zingen.
Mm-hmm.
Waarom?
Omdat heel veel mensen nog altijd, en ik hoor dat ook heel vaak nog op de radio of op televisie, een beetje een angst of een schrik of een slecht gevoel in de mond hebben overgehouden aan de wetenschap in hun middelbare schooltijd. Dat was moeilijk, dat was saai, dat was lastig. Terwijl daar zoveel wondermooie dingen mee te doen zijn en over te vertellen zijn. En die verwondering, die goesting, die passie die ik daar zelf bij voel, ik zou het fantastisch vinden als ik dat voor een stuk kan overbrengen naar jong en oud.
Ik denk dat het veel erger is, hoor, dan wat je nu zegt. Mm. Wetenschap, ik hoor nu, en ook van ernstige mensen, zeg jij, dimmen, hè? Virologen en infectiologen, we weten het nu wel de hoek in.
Ja,
nee?
Zeker nu. Waar je ziet dat wetenschap met al zijn positieve en negatieve... Wetenschap weet ook niet alles, hè. Er moeten dingen uitgezocht worden, stellingen, hypotheses, getest, aan de kaak gesteld. En dat proces wordt nu open en bloot gevoerd, terwijl dat anders toch in stilte in labo's gevoerd wordt. En dat botst heel fel met democratie, met besluitvorming. En een beter begrip van wat wetenschap is en van hoe wetenschap werkt. Ik denk dat dat zou helpen om ook hier een stukje mekaar te vinden.
De wetenschappers, mag je dat zo zeggen, rollen op dit moment al vechtend over de vloer, hè?
Al vechtend is veel gezegd, maar inderdaad, er verschijnen opiniestukken aan de ene kant en aan de andere kant. Maar dat is altijd wetenschap geweest.
Ja.
En dat wordt nu gewoon uitvergroot en daar staat een spotlight op. En dat is gigantisch boeiend en gigantisch interessant. Maar ik denk met de tamelijk beperkte wetenschappelijke geletterdheid die de bevolking in ons land heeft, en dan vooral gemeen ik uiteraard, hè, maar dat is toch een aanvoelen van mij, is dat moeilijk.
Dus eigenlijk, want dat is natuurlijk het bijna DNA, om het maar met jouw taal te zeggen, van wetenschap, dat is net dat je al onderzoekend ook met elkaar hartstochtelijk van mening kunt verschillen, maar op basis van bewijzen en van onderzoek natuurlijk.
Absoluut. Op basis van feiten en op basis van een andere invalshoek. Ja, maar oké, dit feit klopt op die manier, maar heb je het al eens vandaar gekeken, dan lijkt daar toch iets, dan moeten we misschien de theorie een beetje bijstellen. En zo gaat wetenschap altijd maar vooruit.
Hetty, proficiat, je bent negatief getest. Nog maar net, gisteren.
Ja.
COVID-19. Ja. Je hebt het dus... Wat zegt die test eigenlijk?
Die test zegt... Ik voelde mij ziek. Een aantal dagen geleden, zware verkoudheid, hoofdpijn, een beetje grieperig. Dat is nu zo'n grieperig gevoel. Gebeld naar de huisarts. Ja, oké, dat zijn toch een aantal symptomen. Laat je testen. En dan heb ik een stokje in mijn neus gekregen. En dan, ja, één dag later bel je terug. En dan zegt die test van, jij bent op dit moment... niet besmet met het SARS-CoV-2-virus. Je bent negatief voor COVID-19.
Mag ik nu eens stout zijn en zeggen van... was dat niet gewoon een ongepaste angstreflex? Zijn we elkaar niet een beetje zot aan het maken?
Wel, dat is absoluut. Ik zei het nog in de lift daarnet aan een van jouw collega's. Ik zou zelfs nooit naar de dokter lopen voor wat ik de voorbije dagen heb gehad. Je ziet dat uit, je ligt even in je bed, je neemt een dafalgan. Maar goed, ik kom ook in contact met mensen. Ik was net bij mijn grootouders geweest, die allebei in de 90 zijn. Dan wil je toch weten, ja, zit hier mogelijk een potentieel risico in? En dan vind ik het, ja, dat is maar handig. Hè. Dat is maar iets wat je dan met zekerheid kan weten.
Een voorzorgsmaatregel, ja. Om de anderen te beschermen eigenlijk. Voilà. Hetty, dat vaccin, wanneer gaan we dat krijgen?
Dat is een goede vraag. Weet dat vaccinontwikkeling in normale omstandigheden jaren kan duren. Ik denk de grootste uitzondering is het HIV-virus, AIDS. Daar zijn we 40 jaar later nog altijd op zoek naar een vaccin.
Ja, duidelijk. Hè? Er is nog altijd geen vaccin tegen HIV.
Nee,
hè?
Dat klopt. En dat wordt soms vergeten, maar dat is iets dat we sinds de jaren 80 in ons midden hebben.
Er zijn AIDS-remmers, dat wel. Een cocktail,
absoluut.
Maar geen vaccin.
Nee, er is geen beschermend preventief vaccin.
En dat is dus inderdaad 40
ja,
jaar.
Ja, dat is 40 jaar.
Dat is langer dan jij al op de aarde.
Ja, ik ben 34, ja, absoluut.
Onvoorstelbaar.
Ja.
Dus moeten we nog eens, wat denk je, 40 jaar
nee,
wachten?
Nee, dus dat is het ene uiterste. Het snelste wat we tot nu toe gedaan hebben is een jaar of 4 voor een BOF-vaccin. Nu, goed, alle ogen zijn natuurlijk op SARS-CoV-2 gericht. Ook alle middelen gaan daar op dit moment naartoe. Maar ja... Mensen willen het snel, dat is zeer begrijpelijk, maar wetenschap gaat ook traag. En als we dit nu in een jaar of anderhalf jaar of 2 jaar zouden kunnen vinden, dat zou een gigantisch staaltje wetenschap in recordtempo zijn.
Nooit eerder vertoond.
Nee. Nee.
Je zegt, er is maar één ding erger dan een slecht virus en dat is een slecht vaccin.
Ja, absoluut. Ja, ik denk als we nu hals over kop gaan, mensen inenten met iets wat niet ten gronde getest is, waar de veiligheid niet voor de... Ik ben nooit 100% zeker, maar voor wat we weten veilig genoeg is, dat de bijwerkingen allemaal opgelijst zijn. We zitten ook al een beetje, ik zeg het niet graag, in een wereld waar dat toch in vraag gesteld wordt. De antivaxxers die laten van zich horen. En dan denk ik dat het niet...
De complottheoriebedenkers.
Absoluut niet verstandig is om... met een halfslachtig vaccin mensen te gaan inenten. Want dan krijg je, zie je wel. En dat is ook niet de bedoeling.
We gaan geduld oefenen. Ja. Hè? Ja. Je studeert chemie. Hè? Dat is een keuze op je 18e.
Ja.
Dat heb je niet rationeel gedaan.
Nee. Men denkt altijd, of men hoopt altijd van wel. Maar nee, maar dat is niet zo. Ik was een enorme rebel in het middelbaar.
Ben je dan niet een beetje gebleven?
Dat is de eerste keer dat iemand mij... Ja, dat kan. Dat kan.
Durf. De eerste keer
dat durft zeggen.
Dat durft vragen, ja.
Misschien wel, ja. Ik had een leraar chemie die ook een rebel was. Die man, ja... uitte in zijn lessen openlijk kritiek op de directie, op de gang van zaken in de school. En ja, ik had daar een verbondenheid mee met die man. En er lagen allemaal boekjes, studiekeuzeboekjes, op mijn tafel. Dat ging van Germaanse over burgerlijk ingenieur tot chemie. En dan heb ik toch op, denk ik, emotionele basis gekozen voor... Kom, ik ga daarvoor.
Omdat hij zo'n leuke vent was, die leraar.
Ja.
Dat is eigenlijk een legitieme keuze. Hè?
Ja, en ik denk eigenlijk dat heel veel leerkrachten onderschatten welke invloed zij hebben op zo'n brein van een 17, 18-jarige puber.
Dat denk ik dus echt ook.
Maar echt waar.
Ik ben dus ook dingen gaan studeren gewoon omdat er een paar leuke knullen waren.
Kijk, voilà. En dat wordt denk ik zwaar onderschat.
Vreemd dat we... Dat is zoiets... CL, hoe heet dat?
CLB, en dat PMS. Soort, ja.
Ja, die doen dat heel rationeel. Ja. Ja, maar uiteindelijk... Ja. Je hart stelt toch ook wel...
Ja, je hart voor inderdaad een leerkracht, een inspirerend persoon, of vrienden, of, een, of de stad waar de opleiding al dan niet gevolgd kan worden. Ik denk dat er heel veel meer meespeelt dan lijstje invullen met jij bent goed in dit of in dat.
Begeestering, hè? Daar komt het denk ik voor een
groot deel op. Verwondering, begeestering, passie, ja.
Dan word je... ik sla even een paar universiteitsjaren over, moleculair bioloog. Ja. Waar houden zich die mee bezig?
Met het leven op het kleinste niveau, eigenlijk op cellulair niveau. Wat gebeurt er in zo'n cel? Wat gebeurt er met ons DNA?
Bacteriën dus?
Onder andere bacteriën, maar ook onze cellen. Wat doen huidcellen, wat doen longcellen? Hoe werken die? Wat is de code daarvoor? Wanneer word je ziek? Hoe word je ziek? Dat soort dingen.
Nu, als we het hebben over iets heel kleins... CRISPR, manipulatie van het erfelijk materiaal van een organisme. Ja. We gaan niet alleen maar ziektes kunnen bestrijden. Nee, er gaat dus ook een soort van superantibiotica kunnen worden ontwikkeld, waardoor we, mag ik dat zo zeggen, virusvrij of in ieder geval ziektevrij kunnen leven voortaan?
Goh, er zullen waarschijnlijk altijd weer nieuwe ziekten opduiken waar we dan geen antwoord op hebben. Maar CRISPR, ja, het is inderdaad een revolutionaire technologie om snel, precies en goedkoop ook veranderingen te doen in het DNA van om het even welk organisme. En vermits DNA echt die blauwdruk is van wie of wat organismen zijn, kan je daar heel veel fundamentele dingen aan veranderen die onder andere ziekteprocessen kunnen verhinderen of uitschakelen of afremmen. Of ook interacties tussen inderdaad bacteriën, virussen enzovoort kunnen anders doen zijn dan wat ze tussen aanhalingstekens natuurlijk zouden zijn.
Maar je gaat dus knippen en plakken in dat DNA. Ja. En gaan we dan een soort van maakbare mens samenstellen?
Dat is enerzijds de hoop en tegelijk de vrees. Hè. We kunnen inderdaad, en dat is 2 jaar geleden bewezen in China, we kunnen op embryoniveau kunnen we genen aanpassen. Er is een Chinese onderzoeker die daar met heel veel tegenkanting van de academische wereld heeft hij 2 meisjes op de wereld gezet waarin hij geprobeerd heeft met CRISPR een gen aan te passen, zodat ze in de loop van hun leven geen HIV meer konden oplopen. Dat is absoluut een maakbare mens creëren.
Want de volgende stap is, we gaan dat gen manipuleren, geen kanker meer. Ja. We gaan dat gen manipuleren. Stel dat, ik wil daar een heteroseksueel van maken. Mm-hmm. Dat kan.
Op het moment dat we weten waar in het DNA seksuele voorkeur zit,
precies,
wel, we hebben een aantal regio's waar we vermoeden van hebben. Dus,
maar jij stelt het hier een beetje voor alsof dat een dat is ook een fantastische uitvinding, maar tegelijkertijd is dat ook een doos van Pandora.
Maar absoluut. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Er zijn fantastisch mooie dingen mee mogelijk, maar er zijn ook gigantisch vreselijke dingen mee mogelijk. En we zullen als maatschappij, en daarom heb ik het boek ook geschreven, de komende maanden en jaren samen moeten beslissen waarvoor we dit willen inzetten en waarvoor niet. Gaan we dat gebruiken om muggen te wijzigen, zodat malaria misschien de wereld uit kan? Dat is ook al een moeilijke vraag. 400.000 doden per jaar, maar weegt dat op tegen een verandering in ecosysteem waar we geen zicht op hebben? Met CRISPR willen ze die muggen er eigenlijk tussenuit halen en dat ze geen malaria meer kunnen overbrengen. Dat is dan misschien nog een van de makkelijkere. Ik denk wat ook tamelijk makkelijk is, is ziekten waar geen behandeling voor is, die zeer, zeer ernstig zijn. Ik denk dat we daar goed aan doen als het veilig is, als de techniek veilig is, als die op punt staat, want daar zijn we op dit moment ook nog niet, dat we dat misschien wel zouden kunnen gebruiken.
Ik ben een moeder of ik ben een vader. Mm-hmm. En ik wil zwanger worden. Ja. En jij gaat via CRISPR regelen dat dat kind blauwe ogen heeft. Nee, wat?
Dat is geen ernstige ziekte, geen blauwe ogen.
Ja, maar dat kan wel, hè?
Het kan, en daarom zeg ik dat we als maatschappij allemaal samen gaan moeten beslissen waar zullen we dit voor gebruiken en waar gaan we dat absoluut niet voor gebruiken.
En hoe gaan we dat doen?
Dat moeten we
via een referendum?
Moeten we met regelgeving doen? Dat zal een interactie moeten zijn tussen politiek, tussen wetenschappers, tussen ja, patiëntenorganisaties. Maar daar zijn we mee bezig, hoor. Daar zijn we met de Wereldgezondheidsorganisatie is daar onder andere mee bezig.
Hoe ver staan we nu eigenlijk met die CRISPR-technologie?
Ja, zeer ver. De eerste CRISPR-voedselproducten of voedingsproducten die komen de markt op volgend jaar of over 2 jaar.
Dus,
ja, in Amerika is daar ook veel minder tegenkanting tegen dan bij ons. Dus die komen eraan.
En het echt manipuleren van het DNA bij een mens?
Ook zeer ver. Hè. En dan vooral in de behandeling van ziekten bij volwassen personen. Want dat is ook iets waarvoor het absoluut wel mag ingezet worden. Stel, je bent in je 50er jaren, je krijgt sikkelcelanemie, dat is een zeer ernstige bloedziekte. Dan is er op dit moment een CRISPR-behandeling voorhanden die DNA in jouw bloedcellen gaat veranderen, waardoor je daarvan voor het eerst ooit kan genezen. Daar vind ik het allemaal zeer toelaatbaar, zolang we... Ja, die verandering blijft ook gewoon in dat volwassen individu, wordt niet doorgegeven naar eventuele nakomelingen. Het is anders op het moment dat je begint aan embryo's te morrelen, bij wijze van spreken. Dan wordt die verandering doorgezet in alle latere nakomelingen, of kan die doorgezet worden.
Eigenlijk de grote vraag, hè, die wetenschappers zich gaan moeten stellen, is een filosofische vraag.
Ja.
Niet wat kunnen we, maar wat willen we dat we kunnen?
Ja. Ja, en is het omdat we het kunnen doen, dat we het ook moeten doen?
Precies.
Dat is absoluut de vraag die nu op tafel ligt. Ja.
In 1859, Hetty Helsmoortel, wat een naam ook, helse naam, verscheen een bijzonder interessant boek, The Origin of Species. Het ontstaan van soorten, of de oorsprong der soorten, zoals het vroeger werd vertaald, van Charles Darwin.
Ja.
Een boek waar, denk ik, iedereen al heeft over gehoord, en als het niet over het boek is, dan zeker over Charles Darwin, maar weinig hebben gelezen.
Ja, klopt. Nochtans is het zeer, zeer leesbaar. En gratis te downloaden ook op internet, dus het is er gewoon. En ja, ik vind het een fantastisch boek. Het heeft, ik vind Darwin ook nog altijd een van de grootste wetenschappers aller tijden. Maar vooral de toegankelijkheid van dat boek. Ik heb het zelf ook maar op latere leeftijd gelezen, hoor. Allee, ik ben maar 34, dat klinkt zo fout. Maar,
een jonkie.
maar ja, die toegankelijkheid daarvan heeft mij enorm verbaasd. Hè.
Ja, daar zit die eigenlijk de evolutietheorie uiteen. En die stelt, ik wil het toch nog even graag herhalen, hoor, dat het leven op aarde een gemeenschappelijke afstamming heeft.
Mm-hmm.
En dat natuurlijke selectie het belangrijkste mechanisme is voor de evolutie van soorten. En niet zoals men dacht heel lang, en misschien vandaag ook nog natuurlijk, hè, met die design, dat dus niet afhangt van bovennatuurlijke intelligentie.
Van een god of van een
god
intelligent designer.
Ja, precies. Dat was, en dat blijft, revolutionair. Hè?
Ja, nog altijd, hè. Nog altijd, ja, zijn er inderdaad. Ja, we denken altijd, in Amerika wordt daar zo fel tegen gevochten of tegen ingegaan. Maar ook bij ons of in Nederland zijn er nog altijd mensen die daaraan twijfelen.
Het is veel meer dan we misschien vermoeden. De directrice van een belangrijk ateneum in Vlaanderen vertelde mij dat 80% van de afgestudeerden in een ASO, hoor je dat goed, met een migratieachtergrond geloven dat de evolutietheorie van Charles Darwin onzin is.
80.
Ja.
80.
Ja, 80%. Met een migratieachtergrond, laten we duidelijk zijn, met een moslimachtergrond.
Ja.
Dat is toch verontrustend?
Ja, absoluut.
En wat doe je daar dan mee als wetenschapster die naar de mensen gaat en wetenschap wil dansen en laten zingen?
Ja, wel, dat is dansen en het zingen is één ding, maar dit soort gegevens, die zijn voor mij toch veel, veel moeilijker vast te pakken en aan te pakken, hoe graag ik het ook zou willen. Dat hangt samen, helaas. En dat zie je nu ook in die coronacrisis. Hè. Wetenschap is altijd verweven met mensen, hun ideologie, hun achtergrond. En die lostrekken van elkaar, is veel minder eenvoudig dan we zouden hopen of willen.
Even terug naar Charles Darwin en zijn onderzoek. Hij had de Beagle.
Ja.
HMS Her Majesty's, wat is het?
Her Majesty's Ship, waarschijnlijk.
Ship, ja.
Denk
juist.
Ik weet het niet.
Ship,
ja.
Ship, dat kan niet anders. En wat voor soort schip was die Beagle?
Goh, wel, dat weet ik. Ja, een zeilschip.
Ja.
Waar hij jarenlang mee aan boord gegaan is en de wereld mee rondgereisd is. Hè.
Ja, en dan eigenlijk puur op basis van observatie en deductie tot verrassende resultaten
komen. Ja, en dat is het wonderlijke vind ik daaraan ook. Jarenlang observeren, specimens verzamelen, kijken, denken, nog eens kijken, terugkijken. En die slow thinking, waar ik zelf zo naar hunker, en waar denk ik wij als maatschappij nog veel meer zouden moeten naar hunkeren allemaal samen, komt daar voor mij echt bovendrijven in een fantastische theorie die jij daar ontwikkeld heeft.
Slow thinking.
Ja. Ja.
Mooi.
Ja.
Kom je nog aan slow thinking toe?
Ik probeer, maar dat is verschrikkelijk moeilijk. Ik vind dat wij in een wereld leven vol afleiding, vol verdwazing, vol allerhande dingen die er eigenlijk maar zeer weinig toe doen, maar die toch zeer veel ruimte in mijn hoofd innemen.
Dat ding, hè, dat voortdurend zit te flikkeren om aandacht in je broekzak of waar het ook zit, of in je handtas.
Ja, dat is ongelooflijk, hè. En die sociale media. Ik ben nu toevallig bezig aan een 30 dagen zonder sociale media. Ik voel dat het mij enorm deugd doet.
We zullen eens snel kijken wat er allemaal op Twitter over jou nu wordt gezegd.
Wel ja, nee, ik ga het niet weten.
Oké. Okay. We gaan naar een zigeunerdramaatje. Een gitaneria. Het lied van het dwaallicht. En ja, het is iets wat geschreven werd bijna 100 jaar geleden. Nee, langer. We zijn nu 2020.
2020, ja.
Dus van 1915, dat is 105 jaar geleden. Maria José Pérez met een zigeunerdramaatje van Manuel de Falla over een vrouw die achterna wordt gezeten door een jaloerse dode minnaar. Het is een soort van bijkste liefde. Bij mij zit Hetty Helsmoortel. Zij is moleculair bioloog en een gedreven wetenschapster die u en mij wil begeesteren met haar kennis en met haar liefde voor de wetenschap. Hetty, dat ben je, begeesterd. Mm-hmm. Dat ben je, ongelooflijk enthousiast. Maar er zijn ook tijden geweest dat dat niet zo was.
Oh ja, absoluut. 2008, 2009, dus een twaalftal jaar geleden, ben ik in een zeer, zeer zware depressie gesukkeld. Een klinische majeure depressie was dan de medische term. Toen je mij daarnet vroeg, zit je in een berg of in een dal, zei ik 3/4, omdat ik weet wat dat dal voor mij is. Dat ligt heel, heel, heel ver achter mij en dat ligt heel ver beneden. En ik wil daar liefst eigenlijk niet meer terug naartoe.
Hoe moeten we ons dat voorstellen, zo'n majeure klinische depressie? Want dat is, denk ik, wat anders dan iemand die zegt, ik voel me wat depressief.
Ja, absoluut. Ik had dat in het begin ook eerst niet door. Ik was gigantisch moe. Maar diep, diep moe. Niet moe van, ik ben een nacht uit geweest of ik heb een nacht doorgewerkt, maar aanslepende vermoeidheid. En dan, ik weet eigenlijk van die periode maar heel weinig meer. Dat is voor mij een beetje een waas. Het licht gaat uit. Het licht gaat uit. Je komt je bed en je zetel niet meer uit. Uiteraard kamp je met zwarte gedachten. Mijn levenslust was weg. En dat is, ik zit er vol van. En dat was iets verschrikkelijks om mee te maken.
Maar dan ben je een twintiger.
Ja.
Een jonge twintiger.
Ja.
Hoe was er een aanleiding?
Ik denk, ja, je hebt oorzaken en aanleidingen en druppels en emmers. Ik ben ervan overtuigd dat dat nog altijd voor een stuk een chemische imbalans is in mijn hoofd, voor een stuk. Die getriggerd is door een relatiebreuk. Maar dat is niet het enige wat daar speelt, natuurlijk. Door je eerste liefde die je verlaat. Dat is hard en dat is zwaar en dat is veel. Maar om daar nu echt in een klinische depressie van te sukkelen, ik mag hopen dat de meeste mensen daar niet zo ver in afzakken.
Dat is toch vaak altijd een cocktail van verschillende dingen.
Voilà, ja.
Exogeen en endogeen.
Ja, absoluut. Ik denk voor een stuk ook, ik was toen net afgestudeerd met grootste onderscheiding als biotechnoloog. En ik was beginnen doctoreren en ik vroeg mij ook af van is dit het nu? Is dit wat ik wil?
Is dit alles?
Is dit alles? Ik heb zo vaak gedroomd of altijd gezegd, goh, als ik afgestudeerd ben, word ik fotograaf of word ik actrice. Maar goed, hier zit ik dan in een labo waar de meeste van mijn experimenten mislukken, want dat is wetenschap. Is dit het dan? Dat in combinatie met die relatiebreuk en met een stuk, ik blijf erbij, ja, chemische onbalans in mijn hoofd.
Ik word gedreven door rationaliteit. Wetenschap is dat natuurlijk voor een groot deel. Logica, wiskunde.
Mm-hmm.
Maar ik ben een emotionele kluns.
Ja, dat is. Ik heb het heel moeilijk in contact met mensen, in relaties met mensen, maar ook in het verwerken van dingen die mij overkomen. Ik weet mij daar amper raad mee. Ik weet niet of dat bij andere mensen ook zo is, maar ik weet dan niet waarin of waaruit. Ik geef mij het moeilijkste wetenschappelijk of wiskundig of logisch probleem en ik duik daarin, ook al moet het 35 jaar duren. Maar met die emotionaliteit, daar worstel ik gigantisch mee.
En als je nu bijvoorbeeld met een relatiebreuk te maken hebt, kun je dat dan niet heel rationeel bekijken, bijvoorbeeld? Analyserend, wat is er hier aan de hand? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn eigenlijk een SWOT-analyse maken?
Nee.
Nee.
Dan overspoelt mij een combinatie van melancholie en angst en verdriet. Ja. En dat is gewoon, dan wordt het gewoon echt zwart voor mijn ogen. Hè.
Je hebt een prachtig gedicht meegebracht van Herman de Koning, Enkelvoud.
Ja.
Dat breng je niet zomaar mee natuurlijk. Hè.
Nee.
Dat kan ik me moeilijk voorstellen.
Ik ben 2 jaar geleden gescheiden van mijn intussen ex-vrouw, met wie ik 2 prachtige kinderen heb. En Ja, dat is uiteraard ook weer een moeilijk proces geweest. Ik ben zelf mijn soulmate tegengekomen. Waar ik nu nog altijd heel gelukkig mee samen ben. Maar goed, ja, je zet daar een andere relatie voor stil. Je berooft, is een groot woord, kinderen van een zekere stabiele toekomst of zo. Dat is toch iets wat altijd in het gedicht gaat daar volgens mij ook echt over. Maar er zit ook heel veel hoop in het gedicht voor mij, omdat het, denk ik, in the end altijd wel goed komt.
En jullie, jij en je ex-partner, hebben samen twee kinderen,
ja.
Een jongetje, geloof ik, en een meisje?
Ja, en ze hebben in elk van onze buiken gezeten. Ze hebben een gemeenschappelijke donor, dus ze zijn ook genetisch verwant, ja.
Ja. Vond je dat belangrijk?
Ik vond dat belangrijk, ja. Als geneticus, en dat is...
Het zou me verbazen als het niet zo was. Ik denk dat er gewoon op tafel is geklopt en gezegd van, kijk, dat moet genetisch verwant zijn, punt. Nee?
Ja.
Ik acht jou er toen in staat.
Min of meer, ja.
Hetty, we luisteren naar Enkelvoud, het heet voluit Het Meervoud van Geluk van Herman de Koning.
Zes jaar heeft ze geleerd wat blijven was. Wat ouders deden en wat alles dus ging doen. Een tafel bij een stoel, nu bij toen. Het meervoud van geluk was wij. Sindsdien heeft ze geleerd wat enkelvoud is. Zij, nu weer half van jou, morgen half van mij. Toen ze 8 was, was ze 10. Eén helft van haar gezicht lief, de andere liever. Bang om te kiezen tussen verliezen en verliezen. Vandaag is ze gewoon 12. 4 ouders, 2 echt, 2 stief. Slapen gaan moet met eindeloos gezoen. Ze wint altijd. Ze heeft geleerd wat blijven is. Wat ouders niet en kinderen wel doen.
Een gedicht van Herman de Koning, Enkelvoud. Hetty Helsmoortel, een moleculaire bioloog, las het. En hij schrijft over die dochter Herman de Koning. Onder meer... In Ik hou van jou, zei je tussen 2 monden vol wafel. Ze heeft alles om te zoenen, 2 armen voor rond mijn hals. Van zo'n verpletterende eenvoud, maar ook heel herkenbaar natuurlijk. Is het zo dat wat hij hier schrijft, dat toen ze 8 was, als ze 10, dat kinderen ouder worden als ze worden gescheiden?
Wel, die zin... Ja, frappeerde mij enorm, omdat onze dochter was 4 toen dat gebeurde. En vorig jaar, op haar 5e, voelden wij toch van... Ja, er scheelt iets, of ze voelt het, ze krijgt haar hoofd er niet rond. Wij zijn ook, Lien en ik, mijn ex en ik... lang in hetzelfde huis blijven wonen.
Mama Lien en Mama Hetty.
Mama Lien en Mama Hetty, ja. Dus eigenlijk ging ik dan het huis uit als Lien voor de kinderen zorgde en omgekeerd. Waardoor voor hen... we hebben dat echt met de beste bedoelingen gedaan, maar voor haar was dat misschien niet helemaal... Mijn zoon was iets jonger. Voor haar was dat niet helemaal duidelijk. Ja, maar hoe zit het nu? Hoe zit het nu in elkaar? Dan zijn we toch met haar naar een praatjuf gegaan, een kinderpsychologe. En dan bleek het gewoon dat wij veel te weinig geduid hadden dat wij nu nog hele goede vrienden zijn, maar geen liefjes meer. Mm. En ja, dan vraag ik mij af, moet een kind van 5 daar eigenlijk al mee bezig zijn? En hebben wij haar dat aangedaan? Maar langs de andere kant, weet je, het kan haar maar sterken en een rijker leven geven dan dat het anders zou geweest zijn. Maar je hoort mij twijfelen en worstelen met schuldgevoel en met waar ligt de grens tussen mijn eigen geluk en dat van mijn kinderen? En wat is de balans daartussen? En dat gedicht, het zit er voor mij allemaal in.
Jasmin heb je meegebracht. Ja. Dat is natuurlijk typische Clara-muziek. Ja. God.
Mijn vader had nog een hele lijst. Toch? Mijn vader is een Clara-man in hart en nieren. Kies hieruit. En dan dacht ik, nee, ik wil het niet.
En wat stond er op die lijst?
Of van alles.
Mozart zeker? Dat
nee. Hij gaat mij nu doodschieten. Ja, het is een enorme opera-fan ook. Dus,
en ben jij dan geen Clara-mens? Voortaan wel.
Maar het is echt waar. Ik ben heel lang Radio 1 mens geweest. En sinds een klein jaar komt Clara toch veel vaker voorbij.
Dat is verstandig.
Allee.
Ja. Mooi van Jasmin. Was jouw grootste idool?
Ja, ja. En weet je, ik heb mij heel lang geschaamd daarvoor. Hè. Zo, in middelbaar en zo, Nederlandstalige muziek, is allemaal niet hip en allemaal niet... wat het zou moeten zijn als je 16 of 17 of 18 bent. En daarom wil ik ook net hier dat punt maken van... Als je mij vraagt naar breng een nummer mee dat voor jou een betekenis geeft, of dat nu of op Clara is, of op M&M, of op Studio Brussel. Ik wil voor die keuze gaan die dicht bij mij ligt. Mm-hmm. En ik wil mij niet meer laten beïnvloeden door wat zullen de mensen daarvan denken? Ah, die speelt Jasmin op Clara. Wel, nee, die vraag komt er. Dat is een vrouw die voor mij een heel grote rol gespeeld heeft als idool, als... lesbische rolmodel ook voor mij. En ze heeft zichzelf van het leven benomen toen ik net uit die depressie klom. En dat is iemand die voor een stuk mijn jeugd en mijn leven voor een stuk getekend heeft. Ja.
De lucht ziet rood, de aarde blinkt met bloed besmeurd. Door vuur omringd. De dood komt dichter bij me staan. Ik zal hier met de stad vergaan. Het wereldwrak zingt verder weg. Mooi. Verstrengeld in mijn zwarte haar, vond ik een takje groen vandaag. Ik hield het even in mijn hand, toen heeft het vuur het ook verbrand. Het wereldwrak zingt verder weg. Mooi. De vogels vliegen van de aarde weg. Op zoek naar meer en beter van de aarde. Aarde blinkt met bloed besmeurd, door vuur omringd. De dood komt dichter bij me staan. Ik zal hier met de stad vergaan. Het wereldwrak zingt verder.
Van Jasmin, een nummer van Stef Camille Carlens.
Berg en Dal met Padone.
En met Hetty Helsmoortel, zij is moleculair bioloog. Maar Hetty, eigenlijk wou je ook actrice worden?
Ja. Dat is een jeugddroom van mij, een kinderdroom. Heel lang geweest. Ik stond al op een podium toen ik, denk ik, 5 of 6 jaar was. Ik
heb dat is jong.
Jarenlang amateur toneel gespeeld. En dan, ja, goed, dan ga je naar de universiteit, studeer je af met grootste onderscheidingen, rol je in een doctoraat en beland je in een zeer zware depressie. En dan dacht ik, ik ga naar Trits. Ik ga actrice worden. Ik ga die droom achterna jagen, want als ik het nu niet doe, dan ga ik het nooit doen.
En je bent dus naar het Trits gegaan?
Ja.
Met de ambitie om op een podium te gaan staan.
Wel, eigenlijk met de ambitie om... Ik wil terug zin in het leven krijgen. Ik wil die depressie uit. En misschien is een hele grote passie van mij wel de ingang daartoe. Dat was eigenlijk de ambitie.
En de passie is dan mensen aanraken met jouw begeestering? Of wat?
Of zelfs gewoon echt in een rol kruipen en... op een podium kruipen, op scène staan, aandacht krijgen. Misschien is het zo banaal en bazaal als dat.
Kijk, mama, zonder handen.
Ja. Kijk, mama, kijk. Dat zegt mijn jongste ook. Ja.
Ja. Want daarvoor doen we het natuurlijk. Ja. Hou van mij. Ja?
Zie mij graag.
Ja, zie mij graag.
Zeker als je zo slecht voelt. Ja, zie mij graag.
Ja. En heb je misschien toch wel een beetje een moeilijk vak gekozen. Moleculaire biologie. Zie mij graag.
Wow.
Maar ja. Hoe is dat afgelopen daar op het Trits?
Dan heb ik daar 2 jaar gezeten. Ik heb daar mijzelf leren kennen. Hè. Ik was zeer jong toen ik aan universitaire studies begon. Ik had 1 jaar overgeslaan ook. Dus ik was 17 toen ik naar de UNIF ging. Ik was ook een beetje wereldvreemd toen ik daar afstudeerde. En hier in Brussel zijn mijn ogen open gegaan. Uiteraard, op heel veel vlakken. Sociaal, cultureel, intermenselijk. Maar na dat 2e jaar, begon ik die wetenschap te missen. En dan dacht ik, ja, ik wil die 2 eigenlijk combineren. En ik was toen bezig met wetenschap in mijn vrije tijd. Ik dacht, als ik met grootste onderscheiding afgestudeerd ben, is het financieel misschien toch interessanter om met wetenschap bezig te zijn overdag. En dan met theater, s'avonds als vrije tijd. Dus dan ben ik teruggekeerd naar de universiteit. Ben ik aan een nieuw doctoraat begonnen, dat ik dan wel heb afgerond. Maar, dat is echt een klepel die van weg en weer gaat. In het laatste jaar van dat doctoraat begon ik dat podium te missen. Begon
te kriebelen.
Te missen om verhalen te vertellen. Om mensen aan te raken, om dingen helder te maken. Heb ik deelgenomen aan 2 wedstrijden om wetenschap helder en eenvoudig aan leken publiek uit te leggen. Heb ik die alle 2 gewonnen. En dan is die bal aan het rollen gegaan.
En dat blijf je dus doen.
Ja.
Een boek. Je mag hier boeken meebrengen. Waar mag dat nog, zeg? Een boek, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan is van 1985 van Milan Kundera, die niet zo lang geleden is overleden, op zijn 91. Nee. De ondraaglijke lichtheid van bestaan, denk heel wat mensen kennen het ook van die toch wel heel opmerkelijke film.
Film, ja.
Thomas. Het is eigenlijk een boek waarin 4 personages centraal staan. Thomas, dat is een rokkenjagende, maar charismatische chirurg. Hij valt uit de gratie van het regime, want het speelt zich af in 1968. Toch even schetsen, de Koude Oorlog. Je hebt daar de Praagse lente gehad. Mensen komen in opstand tegen het communisme. Maar dat wordt bloedig onderdrukt. Dat is dus de periode. Mm-hmm. Dan heb je Theresa, dat is de grote liefde van Thomas, maar die wordt gek van zijn naast de potpisserij zijn vreemdgaan. De derde figuur is Sabina, een kunstenares. Zij is dan weer de favoriete minares van Thomas. Die Sabina is een vrijgevochten vrouw. En Frans, dat is dan een academicus die wordt verliefd op Sabina. En hij verlaat zijn vrouw. Enfin, het is eigenlijk een soap, hè?
Ja.
Een intelligente soap.
Ja, absoluut. Ja.
Wat trekt jou daarin aan?
Ik denk wat je net hebt opgenoemd, die 4 personages, een chirurg, een professor, een fotograaf en een kunstenares, pas veel later, want ik heb het boek 3 of 4 keer herlezen, ben ik dan meer beginnen lezen over Kundera zelf en zijn drijfveren om dit te schrijven. En toen vielen voor mij de puzzelstukjes in elkaar. Toen ik las die vier mensen, beschouwt hij als vier niet verwezenlijkte mogelijkheden van zichzelf. Ik had chirurg kunnen worden. Ik had fotograaf kunnen worden. Als ik dan... Ik had academicus wetenschapper kunnen worden. Ik had actrice kunnen worden. Ik ben nu geen van beide, of allebei, hoe je het wil. Mm-hmm. En toen dacht ik, maar ja, natuurlijk, dat is het. De keuzes, de toevalligheden, de kansen. Een stuk talenten die in gebieden liggen die tamelijk ver uit elkaar liggen. Als je nu getalenteerd bent en in fysica en in wiskunde, goh, dan valt daar wel nog iets van te maken, hè. Maar zo, en in zeer exacte wetenschap en in theater, zo, goh, wat moet ik daar nu mee?
Ja, jij combineert zowel af als bij.
Ja, ja. Een boek van C.P. Snow ook, ja, waarin lang geleden al ja, die discrepantie tussen die twee ja, uit de doeken wordt gedaan. Maar eigenlijk staan ze dichter bij elkaar dan dat veel mensen denken. En ik heb altijd het gevoel gehad, ik moet een keuze maken. Ik moet stoppen aan de universiteit en actrice worden. Of ik moet stoppen met mijn ritsopleiding en terug gaan doctoreren. En dat is denk ik voor een stuk ook ingegeven door onze maatschappij, hoor. Van je kan niet alfa en beta zijn, maar dat is niet waar.
Kiezen is verlies, wordt
dan
gezegd.
Ja, maar de rijkdom die ik gevonden heb door de laatste 3-4 jaar die twee te mogen en te kunnen combineren. Amai, ik kus mijn beide polletjes dat mag en kan en lukt. Ik ben daar gigantisch blij voor.
En het fragment dat je hebt gekozen uit de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera gaat daar precies over. Het Helsmoorter leest voor.
Een mens kan nooit weten wat hij wil, omdat hij maar één leven heeft, dat hij niet aan zijn voorgaande levens kan toetsen, noch in zijn volgende levens kan herstellen. Er bestaat geen mogelijkheid om na te gaan welke beslissing beter is, want er is geen vergelijking. We maken alles zomaar voor het eerst en onvoorbereid mee, net als een acteur die voor de vuist een stuk speelt. Maar wat kan het leven waard zijn als de eerste repetitie voor het leven al het leven zelf is? Het leven lijkt daarom altijd op een schets. Hoewel het woord schets even min juist is, want een schets is altijd een ontwerp voor iets, een voorbereiding voor een schilderij. Terwijl de schets van ons leven een schets is voor niets. Het ontwerp zonder een schilderij.
Uit de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera. Het die Helsmoortel, ja. We maken alles zomaar voor het eerst mee, onvoorbereid. Mm. Zoals een acteur eigenlijk die voor de vuist weg een stuk speelt, schrijft hij. Maar ja, wat is het leven dan waard als het eigenlijk maar een repetitie is? Want achteraf zul je zien van, dit was een slecht stuk. Maar ja, je hebt het dan toch maar moeten spelen.
Voilà. Achteraf is het altijd makkelijk. En dat is bij al die levenskeuzes, of het nu bij mijn ex-vrouw blijven is of niet, of het nu voor die of die opleiding gaan is, of het blijven aan de universiteit is, wat heel mijn familie wou, of springen en zelfstandig worden en wel zien waar ik uitkom. Je gaat dat per definitie alleen maar achteraf weten. En dat is zo in conflict en in contrast met wat wetenschap is. Daar heb je een hypothese, daar duik je in het labo in, je doet een experiment, je ziet, oh, het loopt niet goed af, ik moet mijn hypothese bijstellen, of oh, het loopt wel goed af, we kunnen verder bouwen. Je kunt prutsen en bouwen en bouwsteentjes en bouwblokken op elkaar zetten en teruggaan naar het begin en dingen schrappen en toevoegen, maar in het leven gaat dat niet.
Toch wel, hè? Ik bedoel, je kunt toch net zo zeggen, oh ja, die relatie, dat lukt niet, dan gaan we eens een andere proberen.
Ja,
of,
ja maar
om... Of dat is misschien niet de juiste keuze, drama, dan doe ik misschien toch maar beter. Of...
Ja, maar alles loopt dan zo op een streng achter elkaar. En in de wetenschap doe je al die dingen om finaal tot één ding te komen.
Juist.
Resultaat. Ja, voilà. Dit is het hier. Een dienblaadje.
Ja.
Neem het maar. Maar in het leven en alles hangt aan elkaar en hangt van elkaar af. En ja. Had ik maar of zou ik kunnen? En ja, het is die emotionaliteit waar ik zo mee worstel.
Ja. Het is gedoe, hè. Het is
dus, ja, hè. Allee, Pat. Dat is toch waar.
Het is gedoe. Waarom zingt Jacques Brel... Dan nog is de mens verveeld als je met al die vragen zit. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient?
Pourtant les hôtesses sont douces. Aux auberges bordées de neige, pourtant patientes les épouses que les enfants ont prises au piège. Pourtant les auberges sont douces, où le vin fait tourner manège. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant les villes sont paisibles, où tremblent cloches et clochers. Mais le diable dort-il sous la Bible? Mais les rois savent-ils prier? Pourtant les villes sont paisibles, de blanc matin en blanc couché. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant il nous reste à rêver, pourtant il nous reste à savoir. Et tous ces loups qu'il faut tuer, tous ces printemps qu'il reste à boire. Désespérance ou désespoir, il nous reste à être étonné. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant il nous reste à tricher, être le pic et jouer cœur, être la peur et rejouer, être le diable et jouer fleur. Pourtant il reste à patienter, bon an, mal an, on ne vit qu'une heure. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient?
Jacques Brel, pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Waarom dan is de mens verveeld? Ja, dat kun je dan wel afvragen. Hetty Helsmoortel zit nog heel even bij mij, een moleculaire bioloog. Wat is jouw credo, Hetty?
Ik heb er twee. Eentje staat aan de binnenkant van mijn horloge gegraveerd. Dat is really successful people say no to almost everything. En het tweede is voor mij, middelmatigheid is geen optie.
Dat had ik al gevreesd, ja.
Ja, het is een beetje vervelend soms. En er is ook zoveel middelmatigheid dat ons omringt, maar voor mij is het geen optie.
En wat zeg je? Succesvolle mensen moeten nee kunnen zeggen? Of zeggen
eigenlijk... Zeggen nee op bijna alles.
Wauw.
Ik denk dat we, ja, of ik op zijn minst.
Ik ben dan toch blij dat je nu ja hebt.
Ja. Ja, dat we ons moeten focussen op hetgeen dat er echt toe doet.
Ja.
Op de grote projecten en alle zij-instroom en zij-afleiding van dat gewoon weg te durven zetten.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be. U weet dat, een Clara-app of podcast schrijven naar. Ik denk, Hetty, dat er nog wat reacties zal komen. bergendal@clara.be.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.